Hoofdstuk 12, het duistere eiland. Na deze belevenissen zeilden ze met een kalme bries 12 dagen naar het zuiden en een beetje naar het zuidoosten. Lucy en Rippercheep zaten in die tijd vaak te schaken. Toen, op de 13e dag, zag Edmund vanuit het kraaiennest iets dat eruit zag als een grote donkere berg die over de boeg aan bakboord oprees uit de zee. Ze veranderden hun koers en voeren in de richting van dat eiland. Het grootste stuk moesten ze roeien, want de wind kwam niet uit de goede richting om hen naar het noordoosten te brengen. Toen de avond viel, waren zij nog steeds een heel eind vandaan. En de hele nacht roeiden ze door. De volgende ochtend was het mooi weer, maar windstil. Voor hen lag de donkere massa, nu al veel dichterbij en veel groter, maar nog steeds erg wazig, zodat sommigen dachten dat het nog steeds een heel eind weg moest zijn en anderen dachten dat het een mistbank was, die ze zo meteen binnen zouden varen. Om een uur of 9 die ochtend waren zij plotseling zo dichtbij dat ze konden zien dat het helemaal geen land was en zelfs geen gewone mistbank. Het was duisternis. Nou, het is nogal moeilijk uit te leggen, maar misschien kun je ongeveer begrijpen hoe het was als je je voorstelt dat je naar binnen kijkt door de ingang van een spoortunnel. Een tunnel die of zo lang of zo bochtig is dat je het licht aan het einde niet kunt zien. En dan weet je wel hoe het er daaruit ziet. Hier was het precies zo. Een meter of wat voor de boeg uit konden ze de deining van het zonnige blauwgroene water nog zien. Daar voorbij was het water grijs en vaal, zoals het er laat op de avond uitziet. Maar daar weer achter lag diepe duisternis, alsof ze bij de rand van een maanloze, sterreloze nacht waren gekomen. Caspian schreeuwde tegen de bootsman dat hij moest inhouden. En behalve de roeiers kwam iedereen naar voren gerend en bleef er over de boeg naar staan staren. Achter hen lag de zee in het zonlicht, voor hen de duisternis. Varen we daar naar binnen? Vroeg Caspian tenslotte. Ik zou het u niet aanraden, zei Drinian. De kapitein heeft gelijk, de kapitein heeft gelijk, zeiden de verschillende matrozen. Ja, dat geloof ik ook wel, zei Edmund. Lucy en Eustace zeiden niets, maar ze waren in hun hart erg blij dat het zo leek te zullen aflopen. Maar onverwachts werd de stilte verbroken door de heldere stem van Rippercheep. En waarom niet, zei hij, kan iemand mij misschien uitleggen waarom niet? Nou, niemand had er veel zin in om dat uit te gaan leggen en dus ging Rippercheep verder. Als ik tegen eenvoudige mensen van het land stond te praten of tegen slaven, zei hij, zou ik nog kunnen veronderstellen dat dit voorstel voortkwam uit lafheid. Maar ik hoop niet dat er ooit in Narnia rondverteld zal worden dat een gezelschap van edelen en koninklijke personen in de kracht van hun leven op de vlucht is geslagen omdat ze bang waren in het donker. Wat heeft het nou voor nut om een beetje door die duisternis rond te gaan varen, vroeg de Rinian. Nut, antwoordde Rippercheep, nut, kapitein. Als u met nut bedoelt of het onze magen of onze portemonnees kan vullen, dan geef ik toe dat het geen enkel nut heeft. Voor zover ik weet zijn we niet scheep gegaan op zoek naar nuttige dingen, maar om eer te zoeken en avonturen. En hier voor ons ligt het grootste avontuur waar ik ooit van gehoord heb. En als we terug zouden gaan, zouden we allemaal ernstig afbreuk doen aan onze eer. Verschillende matrozen mompelden iets onverstaanbaars. Dat klonk als, oh, je kan de boom in met je eer. Maar Caspian zei, hè, ik krijg wat van jou, Rippercheep. Ik zou bijna zeggen, ik wou dat we jou maar thuis gelaten hadden. Vooruit dan maar. Als je het zo stelt, zullen we wel verder moeten, neem ik aan. Of wil je Lucy misschien liever hier laten? Lucy wilde inderdaad veel liever niet mee. Maar het enige wat ze hardop zei was, ik doe mee. Maar uw majesteit laat toch tenminste de lichten wel aansteken, zei Drinian. Natuurlijk, zei Caspian. Laat de lichten aansteken, kapitein. En zo werden alle drie de lantaarns, één aan de voorsteven, één aan de achtersteven en het toplicht in de mast aangestoken en liet Drinian midscheeps nog twee fakkels aansteken. Ze zagen er bleek en zwakjes uit in het zonlicht. Daarna werden alle mannen, behalve een paar die beneden aan de riemen moesten blijven, aan dek geroepen, volledig bewapend en in hun gevechtsposities opgesteld met hun getrokken zwaarden in de hand. Lucy werd samen met twee boogschutters naar het kraaiennest gestuurd, met hun bogen gespannen en een pijl in de aanslag. Rijnelf stond op de boeg met zijn schietlood klaar om de diepte te peilen. Rippertjeep, Edmund, Eustace en Caspian stonden bij hem, glinsterend in hun harnassen. En Drinian nam de helmstok. En nu in de naam van Aslan, voorwaarts, riep Caspian. Roeien met een lange, rustige slag. En laat iedereen stil zijn en zijn oren open houden voor bevelen. Kreunend en krakend begon de dageraad vooruit te kruipen toen de mannen begonnen te roeien. Lucy kon boven in het kraaiennest prachtig zien hoe ze van het ene moment op het andere de duisternis invoeren. De boeg was al verdwenen toen het zonlicht nog op het achtersteven scheen. Ze zag het zonlicht verdwijnen. Het ene ogenblik baden de vergulde achtersteven de blauwe zee en de hemel nog allemaal in het zonlicht, en het volgende moment waren zee en lucht verdwenen en was de lantaarn aan de achtersteven, die voor die nauwelijks opviel, het enige waaraan je zien kon waar het schip ophield. Voor de lantaarn kon ze de zwarte gestalte van Drinian zien, gebogen aan de helmstok. Recht onder haar waren in het licht van de twee fakkels twee kleine plekjes dek zichtbaar en glansde het licht op zwaarden en helmen. Vooraan op de boeg was nog een eilandje van licht. Verder leek het kraaiennest, verlicht door het toplicht dat vlak boven haar in de mast hing, een klein wereldje van licht dat eenzaam door de duisternis dreef. En zoals altijd, als je licht aan hebt op het verkeerde moment van de dag, zagen de lichten zelf er spookachtig en onnatuurlijk uit. Ook merkte ze dat ze het erg koud kreeg. Hoe lang die tocht door de duisternis duurde, wist niemand. Afgezien van het kraken van de roeidollen en het plassen van de riemen, kon je nergens aan zien dat ze voeren. Edmund, die op de boeg naar voren stond te turen, zag niets dan alleen de weerschijn van de lantaarn op het water voor zich. Het spiegelbeeld zag er een beetje stroperig uit en de rimpel die hun voortglijdende voorsteven maakte, zag er klein, log en levenloos uit. Naarmate de tijd verstreek, begon behalve de roeiers iedereen te rillen van de kou. Opeens klonk er ergens vandaan, ze waren allemaal hun richtingsgevoel een beetje kwijtgeraakt, een schreeuw, een gekrijs dat van de stem van een vreemd wezen afkomstig moest zijn, alsof het een menselijke stem was, van iemand die zo doodsbang was dat hij bijna niet menselijk meer was. Caspian was nog aan het proberen iets te zeggen, zijn mond was kurkdroog, toen de schelle stem van Rippertjeep, die in de stilte harder klonk dan anders, zich liet horen. Wie roept daar? Riep hij hoog. Als je onze vijand bent, vrezen we je niet. En als je onze vriend bent, zullen we je vijanden leren om ons te vrezen. Genade! Schreeuwde de stem. Genade! Zelfs als jullie alleen maar weer een nieuwe droom zijn. Heb medelijden met mij. Neem mij aan boord. Neem me mee, zelfs als jullie me doden willen. Maar in de naam van alles wat genade is, verdwijn niet zomaar en laat me niet op dit afgrijzelijke eiland achter. Waar ben je dan? Riep Caspian. Kom maar aan boord en wees welkom. Toen klonk er opnieuw een schreeuw van blijdschap of van angst en daarna hoorden ze hoe er iemand naar hen toe kwam zwemmen. Zorg dat je klaar staat om hem binnenboord te hijsen, mannen, zei Caspian. Jawel, majesteit, zeiden de matrozen. Er dromden er een aantal naar de reling aan bakboord met touwen en één hield daar een fakkel vast, terwijl hij ver over de zijkant van het schip leunde. Een wit verwilderd gezicht werd zichtbaar in het zwarte water en toen werd de vreemdeling met wat geschuifel en wat sjorren door een stuk of 12 vriendelijke handen binnenboord gehesen. Edmund had nog nooit iemand gezien die er zo verwilderd uitzag. Hoewel hij verder nog niet oud leek, had de man een warrige bos spierwit haar. Zijn gezicht was mager en ingevallen en de enige kleren die hij aan had waren een paar natte vodden die los om zijn lijf hingen. Maar wat het meest opviel waren zijn ogen, die zo wijd opengesperd waren dat het wel leek alsof hij helemaal geen oogleden had en die strak voor zich uitstaarden alsof hij doodsangsten uitstond. Zodra zijn voeten het dek raakten, zei hij, vlucht, vlucht, gooi het roer om en vlucht, roeien, roeien, roeien voor je leven, weg van dit vervloekte strand. Bedaar, bedaar, zei Rippertjeep en vertel ons eerst eens wat voor gevaar er dreigt. Wij zijn niet gewend om op de vlucht te slaan. De vreemdeling schrok verschrikkelijk toen hij de stem van de muis hoorde die hij tot nog toe over het hoofd had gezien. Nou, jullie moeten vluchten. Weg, weg van hier, hijgde hij. Dit is het eiland waar dromen waarheid worden. Oh, nou, dat is nou precies het eiland waar ik al die tijd al naar op zoek ben, zei een van de matrozen. Ik heb altijd gedacht dat ik dan opeens met Nancy getrouwd zou blijken te zijn als we hier aan land gingen. En ik zou ineens Tom weer levend voor me zien staan, zei een ander. Idioten, zei de man en hij stampvoette van woede. Door dat soort praat ben ik hier juist terechtgekomen. En ik had beter kunnen verdrinken of nooit geboren kunnen worden. Horen jullie dan niet wat ik zeg? Hier worden dromen, dromen, begrijpen jullie het goed, waar? Hier worden ze werkelijkheid. Geen wensen, geen dagdromen, maar echte dromen. Even was het doodstil en toen stortte de hele bemanning zich met een geweldig gerammel van hun wapenrustingen door het hoofdluik naar beneden, zo vlug als ze maar konden. Ze vlogen naar de roeiriemen en begonnen te roeien zoals ze nog nooit geroeid hadden. Drinio gooide het roer om en de bootsman gaf de snelste roeislag aan die ooit op zee was gehoord, want in die paar tellen had iedereen zich bepaalde dromen weer herinnerd die ze wel eens gehad hadden. Dromen waar je zo bang van wordt dat je niet meer durft te gaan slapen. En hadden ze begrepen wat het zou betekenen om op een eiland terecht te komen waar je dromen werkelijkheid worden. Alleen Rippertje bleef onbewogen. Majesteit, majesteit, zei hij, laat u dit zich zomaar toe, die muiterij, zo'n lafheid. Nou, dit is gewoon paniek. Dit is een bende. Roeien, roeien, bulde de Caspiaan. Roeien voor ons leven. Ga van de goede kant wel op, Drinian. Je kunt zeggen wat je wilt, Rippertjeep. Er zijn dingen die geen mens onder ogen kan zien. Ha, nou, dan heb ik geluk dat ik geen mens ben, antwoordde Rippertjeep met een stijf buiginkje. Lucy had daarboven in het kraaiennest alles gehoord en meteen schoot die ene droom die ze juist het hardst probeerde te vergeten, weer zo levendig in haar gedachten, alsof ze net uit wakker geworden was. Dus dat lag achter haar, op dat eiland daar in het donker. Heel even had ze het liefst naar beneden willen gaan, naar het dek, om bij Edmund en Caspian te zijn. Maar wat had je eraan? Als dromen waar begonnen te worden, dan konden Edmund en Caspian wel in iets afschuwelijks veranderen, zodra ze bij hen kwam. Ze greep zich vast aan de reling van het kraaiennest en probeerde weer kalm te worden. Ze roeiden zo hard ze konden terug naar het licht. Nog even en dan zou alles weer goed zijn. Maar och, kon het nu maar vast weer goed zijn. Hoewel het roeien nogal wat lawaai maakte, kon dat niet helemaal verbergen hoe doodstil het was rondom het schip. Iedereen wist wel dat het veel beter zou zijn als zij niet op zou letten en niet met gespitste oren zouden staan luisteren naar de geluiden in die duisternis. Maar ze konden er niets aan doen. Allemaal stonden ze toch te luisteren. En al gauw verbeeldde iedereen zich dat hij iets hoorde. Nou, en iedereen hoorde iets anders. Hoor jij ook een geluid van een hele grote schaar die open en dicht gaat, daar ginds? Vroeg Eustace aan Rijnelf. Sst, zei Rijnelf. Ik hoor ze tegen de zijkanten van het schip opkomen kruipen. Het gaat net bovenop de mast zitten, zei Caspian. Brrr, zei een matroos, daar beginnen die gongs al te slaan, ik wist het wel. Caspian, die probeerde nergens naar te kijken en vooral niet steeds achterom te kijken, ging naar het achterdek, naar Drinian. Drinian, zei hij heel zachtjes, hoe lang hebben we erover gedaan om naar binnen te roeien? Ik bedoel, om naar die plek te roeien waar we die vreemdeling hebben opgepikt. Ja, een minuut of 5, denk ik, fluisterde Drinian. Hoezo? Nou, omdat we er nu al langer dan 5 minuten doen om eruit te komen. Drinians hand aan de helmstok begon te beven en een straaltje koud zweet liep van zijn gezicht. Iedereen aan boord begon hetzelfde te denken. We komen hier nooit meer uit, nooit meer, klaagden de roeiers. Hij stuurt de verkeerde kant op. We varen in kringetjes rond. We komen er nooit meer uit. De vreemdeling, die als een in elkaar gedoken hoopje op het dek had gelegen, ging overeind zitten en barstte uit in een verschrikkelijke, gillende lach. We komen er nooit meer uit, gilde hij. Natuurlijk, zo zit het. We komen daar niet meer uit. Wat dom van me om te denken dat ze me zo gemakkelijk zouden laten gaan. Nee, nee, we komen er nooit meer uit. Lucy stond met haar hoofd tegen de rand van het kraaiennest geleund en fluisterde, Aslan, Aslan, als je maar een klein beetje van ons houdt, stuur ons dan nu hulp. De duisternis werd niet minder dicht, maar ze begon zich een beetje beter te voelen, een heel, heel klein beetje. Ten slotte is er nog niets ergs met ons gebeurd, dacht ze. Kijk eens, riep de stem van Rijnelf schor op de voorplecht. Voor zich uit zagen ze een heel klein stipje licht en terwijl ze stonden te kijken, viel daaruit een brede lichtstraal op het schip. De duisternis die hen omringde veranderde er niet door, maar het schip zelf was als door een zoeklicht verlicht. Caspian knipperde met zijn ogen, staarde om zich heen, zag op de gezichten van zijn reisgenoten allemaal starre verwilderde blikken. Iedereen stond dezelfde kant op te staren. Achter iedereen zag hij een scherp omlijnde zwarte schaduw liggen. Lucy volgde de lichtstraal met haar ogen en nu zag ze iets in dat licht. Eerst zag het eruit als een kruis. Toen leek het op een vliegtuig. Toen op een vlieger en tenslotte vloog het met een gemis van vleugels recht boven hen. Het was een albatros. Hij vloog 3 rondjes om de mast en streek toen heel even neer op de kop van de vergulde draak van de voorsteven. Met een krachtige, warme stem riep hij iets tegen hen dat wel woorden leken, maar niemand kon het verstaan. Daarna spreidde hij zijn vleugels, steeg op en begon langzaam voor hen uit te vliegen, een klein beetje naar stuurboord. Drinian stuurde het schip achter hem aan. Hij twijfelde er niet aan dat het dier hen de goede kant op leidde. Maar behalve Lucy wist niemand dat hij, terwijl hij om de mast vloog, tegen haar gefluisterd had, houd moed, lieveling! En ze wist zeker dat het de stem van Aslan was geweest. En tegelijk met die stem was er een heerlijke geur in haar gezicht komen waaien. Het duurde niet lang of voor hen uit veranderde de duisternis in schemer. En daarna, nog bijna voordat ze weer hoop durfden te krijgen, schoten ze naar buiten het zonlicht in. En waren ze weer in de warme blauwe wereld. En opeens besefte iedereen dat ze nergens bang voor hoefde te zijn en dat er ook nooit iets was geweest om bang voor te zijn. Ze knipperden met hun ogen en keken om zich heen. Het verbaasde hen gewoon dat het schip er zo zonnig en fleurig uitzag. Ze hadden half en half verwacht dat die duisternis nog wel aan het wit en het groen en het goud gekleefd zou zitten als er een laag vuil aan iets kon zitten of als aanslag. En toen begon er eerst één en toen nog één te lachen. Nou, we hebben ons flink aangesteld als je het mij vraagt, zei Reinoud. Lucy kwam zo snel mogelijk als ze kon naar beneden, naar het dek. En toen ze daar aankwam, stonden de anderen allemaal om de nieuwkomer heen. Een hele tijd was die zo gelukkig dat hij geen woord kon uitbrengen en alleen maar met wijd open ogen naar de zee en de zon kon kijken. En kon voelen aan de verschansingen, aan de touwen, alsof hij zeker wilde weten of hij echt wel wakker was. Terwijl de tranen hem over de wangen stroomden. Oh, dankjewel, zei hij tenslotte. Jullie hebben me gered van... Nou, maar daar wil ik niet meer over praten. En vertel nu eens wie jullie zijn. Ik ben een Thelma Rijn uit Narnia. En toen ik nog meetelde, noemden de mensen mij Heer Roep. En ik, zei Caspian, ik ben Caspian, de koning van Narnia. En ik ben deze zeereis gaan maken om u en uw metgezellen mijn vaders vrienden te zoeken. Heer Roep liet zich op zijn knieën vallen en kuste de koning de hand. Sire, zei hij, u bent de man die ik het liefst van iedereen op de wereld wilde zien. Verleen mij alstublieft een gunst. Nou, wat voor gunst? Vroeg Caspian. Dat u mij daar nooit meer daar naartoe zult laten gaan, zei hij. Hij wees zich achter zich. Iedereen keek in de richting van zijn vinger. Maar het enige wat ze zagen was de helderblauwe lucht en de stralend blauwe lucht en de zee. Het duistere eiland en de duisternis zelf, die waren voorgoed verdwenen. Nee, maar, riep Heer Roep uit, jullie hebben het vernietigd. Nou, ik denk niet dat we dat gedaan hebben, zei Lucy. Sire, zei Drilian, de wind is gunstig om naar het zuidoosten te varen. Zal ik onze arme roeiers naar boven roepen om de zeilen te hijsen? Daarna kan iedere man die gemist kan worden in zijn hangmat kruipen. Ja, zei Caspian, en zorg dat iedereen een glas warme wijn krijgt. Foei, foei, zelf heb ik het gevoel alsof ik de klok wel rond zou kunnen slapen. En zo voeren ze de hele middag voor een kalme bries naar het zuidoosten en voelden zich allemaal heel gelukkig. Maar niemand had erop gelet wanneer de albatros weer weggevlogen was.